Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on,
let's go. Stap je ook in?
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Hoe verhoud je je tot de dader van je allergrootste nachtmerrie? Freek Schravenzande volgde een echtpaar dat al 25 jaar de rechtszittingen bijwoont van de persoon die hun kind misbruikte. Hij zag door hun ogen het verhaal van iemand die al jarenlang vastzit in het TBS-systeem.
Ik kwam in een klein rechtszaaltje ergens achteraf in een gerechtsgebouw in Leeuwarden. Dat was een verlengingszitting van een TBS'er die daar zat voor de rechter. Hij zat al 25 jaar in de TBS. En daar zat helemaal niemand op de tribune behalve één echtpaar ergens vooraan. Een wat ouder echtpaar. En een beetje voorovergebogen, want ze kunnen niet zo goed horen.
Ik vind het sowieso de akoestiek heel slecht. Ik moet heel vaak een beetje schuin zitten om het goed mee te krijgen.
Ik raakte later na de zitting met ze aan de praat. En toen bleek het echtpaar deze man al 25 jaar te volgen. Omdat hij hun dochter had ontvoerd en seksueel had misbruikt toen ze 10 jaar oud was.
En dan zit je wel weer in spanningen wanneer je in die wachtruimte zit. En dan zit je om heen te kijken en dan ga je polsen. Wie is nou de behandelaar? Wie is nou de psycholoog?
Je krijgt meestal 2 weken van tevoren een uitnodiging. En dan begint het wel weer bij mij.
Ja.
Zo van, hoe gaat het deze keer?
Deze mensen volgen al 25 jaar één TBS'er. Dat is heel bijzonder. Omdat, ja, wie heeft nou zicht op het TBS-verloop van één iemand zo lang? En zij wilden wel meewerken aan een interview. De enige voorwaarde die ze stelde was dat ze niet met hun naam genoemd wilden worden. Ook, ja, uit respect voor hun dochter die op haar eigen manier dit trauma verwerkt. Later, toen zijn we kibbeling gaan eten in Egmond aan Zee aan het strand. En hebben we met elkaar gesproken. En heb ik het verhaal van hun gehoord. En dat wilden ze ook graag vertellen. Want ja, zij zaten ook al 25 jaar in hun eentje in die rechtszaal. Toen pas besefte ik eigenlijk dat het ook staat voor een groter verhaal. Namelijk voor al die mensen die in de TBS zitten. En waarvan waar het voor een deel goed werkt, maar waar een deel ook in vastloopt. Die zitten er jarenlang in. En voor sommigen ligt het aan henzelf, maar voor een deel ligt het ook aan het systeem.
Freek, dit is een heel indringend verhaal. Deze mensen die volgen dus al 25 jaar het verloop van de zaak van één man. Gaan naar al die zittingen toe. Wat is er 25 jaar geleden precies gebeurd?
Zij waren thuis. Hun kind was 10 jaar. Ze ging nog even spelen met een vriendinnetje op het schoolplein iets verderop. Rond 5 uur 's middags. En even later kwam het vriendinnetje een beetje overstuur aanzetten. Want hun dochter was meegenomen door een meneer in een wit busje, zei ze. En ja, toen volgde een hele spannende dag, avond. Politie erbij, ouders natuurlijk helemaal overstuur. En toen rond 12 uur, toen klepperde de brievenbus. Toen stond ze weer voor de deur. Ja, ze was dus eigenlijk meegenomen door een echte ouderwetse kinderlokker. Zo stond het ook in de kranten toen genoemd. En toen later bleek dus dat er ook wel het een en ander was gebeurd tijdens de periode dat ze weg was.
Dat is echt de schrik van iedere ouder.
ja, dit is eigenlijk een beetje de nachtmerrie van elke ouder. Ja, dat overkwam dit echtpaar. En toen is hij veroordeeld voor 2,5 jaar celstraf en TBS. Dat is een maatregel die eindeloos kan worden verlengd. Dwangverpleging. En ja, die ouders die dachten van, zal die zo wel vrij zijn.
En ik denk gewoon door stress dat ik heel weinig heb meegekregen. Alleen dat hij 2 jaar en 10 maanden kreeg. Plus TBS met dwangverpleging. Toen dacht ik, die is toch weer vrij.
Maar dat bleek anders. Het TBS-systeem werkt eigenlijk als volgt. Er zitten ongeveer 1400 mensen in de TBS op het moment. En al die mensen die zijn veroordeeld voor misdrijf, soms geweld, soms zeden. Die zijn door psychiaters onderzocht. En die hebben geconstateerd dat er iets met hun hoofd niet oké is. Ze hebben een stoornis. En dat betekent dat ze na hun gevangenisstraf in de TBS terecht komen. En in die TBS, dat is een stelsel dat eigenlijk uniek is in de wereld. Het is bedoeld om deels om de maatschappij te beschermen tegen mensen die verminderd toerekeningsvatbaar zijn. En deels ook om deze mensen te resocialiseren. Kijken of ze toch nog terug kunnen komen in de maatschappij. En voor de meeste mensen gemiddeld is de behandelduur 8 jaar. Dus die komen na 8 jaar zo'n beetje vrij. Maar er is ook een groep, een groeiende groep ook, die er meer dan 15 jaar in zit en soms wel levenslang.
En hoe gaat het in zijn werk? Op grond waarvan wordt besloten of iemand langer vast blijft zitten en in het systeem van TBS blijft?
Om de 2 jaar is er een verlengingszitting. Dan bepaalt de rechter of de TBS wordt verlengd of niet. De rechter doet dat aan de hand van deskundigen die daar een oordeel over vellen. De kliniek, maar ook psychiaters en psychologen die hem dan onderzoeken en zeggen van deze meneer die lijkt er wel toe aan een stap meer vrijheid. En het hoeft niet meteen buiten de kliniek te zijn, maar wel een stapje meer in bijvoorbeeld iets minder beveiligingsniveau.
En hoe zit dat met deze TBS'er?
Deze TBS'er die zitten dus nu zo'n beetje 25 jaar in. En die raakte eigenlijk steeds gefrustreerder hoe langer hij erin zat. Hij ging van kliniek naar kliniek naar kliniek naar kliniek. En elke keer kreeg hij ook weer een andere diagnose. Ik heb even een rijtje gemaakt, want ik heb ook wel wat dossiers gezien van hem. Hij begon de TBS met een diagnose dat hij onthecht was en pedagogisch en affectief verwaarloosd in zijn jeugd. En dat hij een antisociale en narcistische persoonlijkheidsstoornis had. Daarna in een andere kliniek werd er gezegd gebrekkige gewetensvorming, toen schizoïde, toen alcoholafhankelijk, toen psychoseksueel, daarna hyperseksueel, daarna pedofiel, toen rigide, toen psychopathie. Ja, zo ging het maar door. En dat zag dat echtpaar ook in die rechtszaal.
De verschillen steeds in die diagnoses, dat vond ik heel lastig in het TBS. Dat mensen elkaar tegenspreken. De ene keer was het wel pedofilie, de andere keer weer niet.
Ja, dus die ouders die zagen de hele tijd weer al die deskundigen ook voor hun neus daar op die voorste rij van de rechtszaal bakkeleien over wat deze man nou eigenlijk mankeert. En zo gaat het altijd en dat is ook goed dat het zo gaat. Alleen, ze werden zelf ook wel een beetje gefrustreerd ervan dat het maar niet helemaal duidelijk werd.
En voor mijn gevoel gaat het steeds weer opnieuw beginnen. Weer een nieuwe diagnose gesteld, weer opnieuw beginnen met andere therapieën of whatever.
En ze zagen ook dat de TBS er daar zelf gefrustreerd van werd.
In het laatste van de rechtszaak, mag hij nog iets zeggen? En dan zag je de advocaat zeg maar denken van, jongen, hou je nou stil? Want eigenlijk sprak hij zichzelf een beetje vast, zeg maar.
Boos, gefrustreerd. En dat ging behoorlijk tekeer tegen die mensen. Van, ik krijg een eerlijk proces en alles is al geregeld en alles is al klaar. Ik kreeg helemaal dit niet en dat niet. En dan werd hij behoorlijk boos.
Totdat er na 17 jaar een andere diagnose werd gesteld. En dat was autisme. En vanaf dan wordt hij ook op een andere manier bejegend in de kliniek. En wordt er gekeken naar hoe werkt dat autisme bij hem. En wat voor behandeling kunnen we nou het beste geven. Het leek aan te slaan en En vanaf dan zag het echtpaar ook een soort ontspanning bij hem ontstaan in de rechtszaal ook.
Toen merkte je dat hij rustiger werd, niet meer zo achterdochtig. En wat ze vertelden was ook beter, zeg maar. Hè? Dus niet meer dat hij ruzies had of vriendelijker in zijn bewoording, niet meer zo agressief. En dat ik dacht van, oh, dat gaat toch iets bij hem werken, zeg maar.
Alles gaat veel beter. Op dat moment mag hij zelfs een keer met verlof. En hij leek toe ook aan een lichte regime. Want ja, je hebt zeg maar in de TBS beveiligingsniveaus. Hij zat op beveiligingsniveau 4, het zwaarste. En hij zou naar beveiligingsniveau 3 gaan. En dan heb je iets meer vrijheden. En hij mag naar een andere kliniek waar ze hem nog beter kunnen behandelen op dat autisme. Alleen dat duurt dan 3,5 jaar voordat hij daar eindelijk terecht kan. En als hij daar terecht kan, dan gaat het weer mis. Hij had op internet porno gezocht, girls with braces, dat mocht niet. Hij had ook nog een relatie aangeknoopt met een medepatiënte, dat mocht ook niet. Hij had de regels overtreden werd als het ware gestraft door weer terug te worden geplaatst naar zijn oude kliniek, waar zijn vrijheden weer werden ingeperkt. En de ouders zagen toen hij terugkwam en zijn kans was verkeken, zagen ze weer de oude TBS'er voor zich die ze altijd al zagen, maar misschien nog wel nog gefrustreerder dan die al was. Omdat ja, hij zat weer op zijn oude plek en had het gevoel dat er nog steeds niks was verbeterd.
Hij zit nu al ruim 2 jaar in Almere.
Zonder behandeling.
Zonder behandeling. Dat is toch heel frustrerend, lijkt mij. Dat het zo lang moet duren.
En Freek, jij beschrijft hier eigenlijk het proces dat deze man doormaakt in die 25 jaar door de ogen van de ouders. Maar hij heeft hun kind iets vreselijks aangedaan. En tegelijkertijd hoor ik ook ergens iets van ja, begrip dat ze voor deze man opbrengen. Klopt dat?
Begrip is een groot woord. Maar ze volgen hem ook om wel beter te kunnen begrijpen waarom zo iemand dit bij hun dochter heeft gedaan ooit. En wat ik wel bijzonder vond ook was dat ze ook daar niet zelf met elkaar niet helemaal over eens zijn. De vader die voelt nog steeds haat.
Zie, ik zat altijd met de beginjaren van echt met wraakgevoelens. Absoluut.
Haat.
Haatgevoelens naar hem toe. Van jongen, wat heb je gedaan?
En de moeder die voelt wel meer, die denkt ook wel eens van ja, wat nou als het je eigen zoon is?
Als moeder denk ik is dat ook een ander gevoel. Als je sommige dingen ook leest in die rapportages, dan denk ik ja, dat is eigenlijk geen wonder dat een kind dan, dat het misgaat met een kind.
Ze probeert een andere perspectief te begrijpen.
Ze probeert het te begrijpen, ja. Maar voor haar is het ook belangrijk om niet in haat te leven.
Ik heb wel eens iets over gelezen, over vergeven. Vergeven kun je ook doen voor jezelf. Dat je zelf daardoor makkelijker erover kunt denken.
De ouders hebben daar in het begin ook best wel wat ruzie over gehad. In die eerste jaren. En nu hebben ze daar wel respect voor. Ze respecteren van elkaar dat ze er anders over denken.
Oh, in het begin hadden we daar wel ruzie over.
Ja, we hebben ruzie gehad. En
niks zeggen tegen elkaar. We niet meer over hebben.
Het ging niet goed, nee. We zijn er later wel met z'n tweeën sterker uitgekomen. Maar in het begin jaren was het wel even heftig. Ja.
En uiteindelijk, deze mensen zitten hier te kijken naar de dader die hun dochter iets vreselijks heeft aangedaan. Hoe ga je om met mensen die de meest vreselijke misdaden hebben begaan, maar tegelijkertijd natuurlijk toch ook mens zijn?
Ja, dat is voor hun natuurlijk ook een hele worsteling. En bij hun is wel de woede is gaan liggen. En ze zien nu natuurlijk ook gewoon een man zitten die ouder is geworden. Die nu 50 is. En ook niet echt meer perspectief ziet of zo. Maar ze zijn vooral ook blij dat hij daar nog zit ook. Maar ze zien ook dat het systeem voor hem niet werkt. Wat ze zien is dat al die behandelaren, zijn nu 10-12 zittingen hebben ze meegemaakt. 10-12 rechtszittingen. En elke keer zijn er weer nieuwe behandelaren die weer iets anders van hem vinden. Sommigen kennen hem nog amper. En ja, juist natuurlijk ook iemand met autisme kan ook behoefte hebben aan vastigheid, aan structuur, aan een soort basis. En dat is in de TBS ook toch moeilijk te bieden voor hem.
Eén keer was er iemand die zei, ik heb hem nog niet zo lang onder mijn hoede. Ik dacht, ja, maar wat doen we hier dan? Ik ken hem nog niet zo lang. Dacht ik, ja, waarom zitten we hier dan? Ja, dat is een beetje een gebed zonder einde, zeg maar.
Is het eigenlijk uniek dat deze man zo lang vastzit op een ogenschijnlijk korte gevangenisstraf van 2,5 jaar, maar dat die TBS zo ontzettend lang voortduurt?
Nou, het is natuurlijk deze man een heel klein deel dat zo lang in de TBS zit. Maar wat niet uniek is, is dat er veel frustratie onder TBS'ers ook is over de manier hoe het systeem in elkaar zit. Namelijk telkens weer andere behandelaren. Dat is ook misschien moeilijk om daar iets aan te doen. Maar het is wel een frustratie die er bij veel TBS'ers is.
Dus eigenlijk zou het beter zijn als zo iemand op één plek zou kunnen zijn en zijn hele traject van 25 of misschien wel levenslang bij dezelfde behandelaren zou kunnen blijven.
Je zou hopen dat er op een of andere manier inderdaad dat behandelaren langer aan hun patiënten gekoppeld blijven of zo. Maar ja, dat is niet de realiteit, want dat valt mij ook op dat er heel veel behandelaren zijn zelfstandige en die gaan weer naar een volgende kliniek. En dat maakt het allemaal natuurlijk, ook voor een TBS'er maakt het onvoorspelbaar.
En dit is vanuit het perspectief van resocialisatie, dat het in het geval van deze man dus niet lukt eigenlijk. Intussen, dat andere punt, blijft de maatschappij wel beschermd tegen hem. Ja, werkt het vanuit dat oogpunt dan wel?
Ja, klopt. En daar is de TBS ook voor bedoeld. En het aantal opleggingen van TBS, dat golft ook een beetje zo door de tijd heen. En dat is ook een soort reflectie van hoe wij als samenleving over dit soort mensen denken. En wat je nu bijvoorbeeld ziet naar de zaak Anne Faber, waarbij Michael P. de studenten toen had omgebracht en ook seksueel misbruikt. Toen zag je dat het aantal opleggingen van TBS enorm is toegenomen. En ook het aantal beëindigingen heel erg is afgenomen. Dat betekent dat rechters, die reflectief zijn eigenlijk aan hoe wij als samenleving over dit soort mensen denken, denken van oké, we gaan iemand eerder TBS opleggen, maar we durven iemand ook niet snel meer naar buiten te laten ter bescherming van de samenleving.
Als er veel meer TBS-behandelingen opgelegd worden, dan komen er ook veel meer mensen het systeem in.
Klopt. TBS'ers ervaren daar frustratie over. En dat zien advocaten, maar dat zien de klinieken zelf ook. Die ook merken dat zo'n frustratie, dat werkt natuurlijk de behandeling ook weer tegen.
En dat heeft natuurlijk ook meteen consequenties voor mensen als deze ouders die hem volgen. Maar wat ik me eigenlijk de hele tijd afvraag, waarom zijn zij hem zo blijven volgen al die 25 jaar? Dat is echt misschien wel het ergste dat je jezelf ook kunt aandoen, en kan ik me voorstellen.
Ja, twee redenen. De eerste is dat ze gewoon toch ook de zekerheid willen dat hij weer verlenging van zijn TBS krijgt. Zodat ze niet bang hoeft te zijn dat hij op straat komt te staan en misschien opnieuw iets met iemand doet.
Is hij genoeg genezen op een gegeven moment om weer de maatschappij in te kunnen? Ik denk het niet.
De andere reden is dat ze ook willen begrijpen wie hij is en waarom hij heeft gedaan wat hij heeft gedaan. En hoe vaker ze hem zien, hoe meer ze ook misschien wel toch een beetje in zijn hoofd kunnen kruipen.
Wij willen gewoon kijken hoe het gaat met hem. Dat klinkt misschien vreemd, maar we willen gewoon weten hoe staat het ervoor? Hoe is hij ontwikkeld? Hoe wordt hij goed behandeld? Maar bij mij zit nog steeds de boosheid, hè? Van heeft mijn kind iets gedaan? En niet zo zuinig ook natuurlijk.
Zit er een eindpunt aan het verhaal voor deze mensen? Is het ooit klaar?
Nee, zij zullen hem altijd blijven volgen. Hoe oud hij ook wordt. En dan gaat het zoals het eigenlijk altijd gaat. Ze krijgt dan bericht van het Openbaar Ministerie dat er een zitting is over 2 weken. En ze zijn altijd al een beetje zenuwachtig vanaf dan. Van wat zal er allemaal op de zitting gezegd worden? En dan als het zover is die dag, dan gaan ze erheen met de auto. En dan gaan ze daar zitten, ook weer op die voorste rij. En dan zien ze hem binnenkomen. Alweer wat ouder geworden zien ze dan weer. En dan, als de zitting voorbij is, dan gaan ze naar de overkant. Naar een café waar ze altijd heen gaan.
En dan gaan we koffie drinken, wat lekkers erbij.
Met gebak of een broodje.
Dan hebben we het er soms niet eens over. Nee. Het is net of moet je dat allemaal tot je nemen of zo.
Het wordt buiten een gewoonte.
Dankjewel, Freek.
Ja, graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulsdonk, Henk Ruigrok van der Werven en Jennifer Patterson. Dit was Vandaag. Maandag weer.
De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.